enige tijd geleden sprak ik iemand en die zei dat het toch wel merkwaardig was dat pas in een van de latere brieven van Paulus, namelijk in de brief aan Efeze, gesproken wordt over dat wij als gelovigen één zijn geworden met Christus en met hem zijn opgewekt en eventueel gezet in de hemel. En dat verbaasde mij hooglijk, want ja, natuurlijk staat dat in Efeze. Dat is Efeze hoofdstuk 2. Efeze 1 gaat over dat de Heer Jezus tot Christus gemaakt is feitelijk. Dat God hem heeft opgewekt en hem gezet heeft aan zijn rechterhand en de beloften in het Oude Testament aan hem gedaan vervuld heeft. Inclusief die van de uitstorting van de Heilige Geest, want dat staat er allemaal. En wat er dan, en daarna staat er, en daarom gedenkt dat gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonden in welke gij gewandeld hebt naar de overste deze wereld. En dan, een lang verhaal, maar dan neemt hij weer de draad op en zegt dat God u mede levend gemaakt heeft met Christus en mede gezet heeft in de hemel. En want uit genade zijt gij zalig geworden en door het geloof zijt gij zalig geworden en het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden enzovoort. Maar dat is daar bepaald niet nieuw. Al moet ik u zeggen dat een uitdrukking als medegezet in de hemel in de Efezebrief dan toch tamelijk nieuw is. Als ik het zo mag zeggen. Maar toch ook niet zo heel nieuw. Want het idee dat God ons als gelovigen heeft mede opgewekt. Kortom, heeft mede levend gemaakt met Christus. Ja, dat is niet Efeze. Ja, ik moet er bijna bij lachen. Dat moest ik trouwens ook. Dat is niet Efeze. En er is niks ingewikkelds aan. Dat staat gewoon in de Romeinenbrief. En dat is bepaald niet een late brief van de apostel Paulus. Dat is een van de vroegere brieven van Paulus, waarin hij meldt dat hij graag naar Rome zou gaan, dat het ook wel zijn plan was. En waarin hij beschrijft hoe hij dan toch een man of twintig, in Rome kent en aan wie hij de groeten doet enzovoort. Maar het is dus een van zijn vroegere brieven. En in de Bijbel, in onze Bijbel, is hij gerangschikt ook inderdaad helemaal aan het begin. Niet omdat het een vroege brief is, want wij weten in werkelijkheid van nogal wat brieven op geen enkele manier of het een vroege of een late brief is, want de brieven zijn niet gedateerd. Ik zeg altijd, als we hadden moeten weten wat een vroege en late brief is, dan had er wel een datum bij gestaan. Oh ja. Heb je nooit het Oude Testament gelezen? En in het tweede jaar van Darius. Enzovoort. En in het zoveelste jaar van Ahasveros, Artaxerxes, of hoe je hem heet. Enzovoort. In de zoveelste maand, op de zoveelste dag van de maand. Enzovoort. Sommige gedateerd. Nou, niet allemaal. Maar nog heel wat van die. En het zijn niet eens brieven. Dat je brieven dateert ligt voor de hand. En dat je stukken dateert, dat vind ik persoonlijk altijd toch wel redelijk belangrijk. Kun je ze een beetje plaatsen in de geschiedenis. Het merkwaardige nou juist van onze brieven in het Nieuwe Testament is dat ze niet gedateerd zijn. Er gaat altijd wel iemand vertellen dat het ook niet gebruikelijk was om dat te doen. Hoe weten we dat nou? Omdat de brieven in het Nieuwe Testament niet gedateerd zijn. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Wij weten toch allemaal dat brieven zijn tijdgebonden. Dat is zelfs plaatsgebonden, dikwijls. Staat boven gewoonlijk van waaruit het geschreven is en wanneer het was. En soms de omstandigheden, maar die blijken uit de brieven. Waarom is dat niet zo in onze nieuwtestamentische brieven? Want dat is de uitzondering. Het antwoord is, ik zal het netjes zeggen, omdat het niets uitmaakt. Maakt absoluut niets uit. Waarom niet? Omdat het geen verschil maakt. Het doet er namelijk niks toe. Want het idee dat de bouw, de roeping van de gemeente zoals wij die kennen, waarvan wij deel uitmaken, gemeente die men in dat verband gewoonlijk meteen aanduidt als het lichaam van Christus, dat de roeping van die gemeente, die ligt gewoon vast in de Oud-Testamentische geschriften. Toen zei iemand, ja, daar is het verborgen. Dan zeg ik, dat zeg ik toch. Dat het daar verborgen is. Maar daarom bestuderen we de Bijbel. Want ja, je kan niet zomaar ergens gaan zoeken. Ja, je moet het zoeken of het anders, je zult het vinden. Daar waar het verborgen is. En dat is waarom onze datum voor paasviering afwijkt van die van de Joden. Mijn eenvoudigste verklaring is trouwens gewoon, wij vieren ook nog geen Pasen. In de brede betekenis, oké, vieren wij Pasen. Maar dan toch niet naar oud-testamentische voorschriften, zoals die er straks door onze broeder gelezen zijn uit Exodus 12. De datum die op onze christelijke kalenders daarvoor staat, is namelijk niet de datum van Pasen als zodanig. Niet dat het wat uitmaakt, want zoals ook gelezen is en gezegd is, de dagen van Pascha of van ongezuurde broden, net zo je wil, want dat is fundamenteel hetzelfde ook in de Bijbel, die dagen zijn er sowieso 8. Vanaf de 14e, ik reken voor het gemak de 13e niet mee, de 13e, op de avond van de 13e werd zuurdesem uit huis gehaald. Hè? Tot vandaag is dat zo. Maar die reken ik niet mee. De 14e is de datum van het slachten en eten van de paaslam in de avond. En daarna volgt de 15e tot en met de 21e. Dat is het feest van Pascha of het feest van ongezuurde broden. 14e is geen feest. Soms in de Bijbel wel, maar dat berust op een misverstand. Daar staat het dan niet, hebben de vertalers een woord ingevoegd. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dit is voorschrift in het Oude Testament. Er is niks moeilijks aan ook. Maar in die 8 dagen of 7 dagen, zo je wilt, van het feest van Pascha zijnde het feest van ongezuurde broden, valt dus ook ergens een eerste dag der week. Dat kan niet missen. Het zijn 7 dagen, je ontkomt er niet aan dat er een eerste dag van de week, een tweede dag en een derde dag van de week invalt. Ergens. Verschillend, in de verschillende volgorde, omdat het feest zelf begint nou eenmaal op de 15e. Dat kan elke dag van de week zijn. Zoals bij ons het kerstfeest. Het is altijd de 25e, maar wanneer valt het? Op een zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Kan allemaal. Heb je dat? Maar in zo'n week die op de 15e begint, komt er, ook al zou dat op een woensdag beginnen, dan zit er ergens toch een zondag in, de eerste dag van de week. Nou, die eerste dag van de week in de gedurende het feest van Pascha, die gedenken wij. Ik geloof niet dat het ooit zo geformuleerd is, maar ik formuleer het zo omdat het de makkelijkste manier is. Ergens in die week van Pascha valt een, wat wij een zondag noemen. En zo was het in de dagen van de Heer Jezus. Want de Goede Vrijdag was de eerste dag van het feest. De 15e. Dan volgde de zaterdag. Dat was de 16e. Grote Sabbat. Omdat die viel in de week van Pasen. En de derde dag was toen de 17e. Dat is een bekende datum die nogal eens vaker in de Bijbel voorkomt. De 17e van de maand Aviv, dan wel, Nisan. 17e Nisan. Maar dat was dus toen de eerste dag der week. En het was de dag van de opstanding van Christus. En volgens Mosaïsche voorschriften, let op wat ik zeg. Ik zei niet Joodse voorschriften, want die doen het ook weer anders. Die klungelen ook wat af met de Bijbelse inzettingen. Maar volgens de Bijbelse Mosaïsche inzettingen was die eerste dag van de week de dag waarop de eerstelingen garf, eerste aren van de oogst. Het was nog lang geen oogsttijd, maar er waren toch altijd van die vroegrijpe aren. Die werden verzameld en als één schoof, als één garve, bewogen, levend gemaakt betekent dat, bewogen voor het aangezicht des Heren. Dat is een beeld van de opstanding van Christus en de datum is dus een bekende datum in de Bijbel. Dat is dus de eerste dag der week gedurende het feest van Pasen. Maar let nou op. Vanaf die dag staat er, meestal lees ik dan Leviticus 23, maar dat doet u zelf maar een keer dan. Maar staat op andere plaatsen ook. Vanaf die dag, niet vanaf de 15e, niet vanaf de 14e, niet vanaf de dag van het slachten en eten van het paaslam, en ook niet van de eerste dag van het feest, maar van die eerste dag der week, die toen dus bij de opstanding van Christus op de 17e viel. En wat dus een bekende datum was in de Bijbel. Of dat toeval is? Nee, natuurlijk niet. Maar het klopt gewoon. Maar vanaf die dag, vanaf die eerste dag de week, moest men 7 weken tellen. 7 zevens. En dan kom je bij 49 en dan de dag daarop, de 50ste. Dat is dan weer een eerste dag der week, de 50ste dag. Dat is de dag van het Pinksterfeest. Of ook wel genoemd het Wekenfeest, omdat er 7 weken geteld werden enzovoorts. En het heet bij ons Pinkster, omdat Pink betekent niet 5, maar 50. Heb je dat nog? De 50ste dag. De 50ste dag na wat? Na Pasen? Nee, na de eerstelingen garf. Heb je dat nog? Vandaar dat bij ons ook Pinksteren valt op een zondag. Dat kan niet missen. 50 dagen daarna. Zie? En dat wijkt dus ook af van de Joodse kalender eventueel. Al heb ik geen idee of ze dat ook nog vieren tegenwoordig. Maar dat doet er nou niet toe. Wat het doet is, er worden 7 weken, 50 dagen geteld vanaf de eerste dag der week van de eerstelingengarf tot aan de eerstelingen broden, want dat is de Pinksterdag, waarbij werkelijk de tijd van de oogst aanbreekt, want de dag daarna is de eerste dag van de oogststaten in de Bijbel. Dan heb je dus, dan wordt er echt een deel van de oogst wordt afgemaaid, het eerste deel, en daar worden 2 broden van gebakken, met zuurdezen, notabene, wat helemaal vreemd is. Want die 2 broden zijn bestemd voor de Heer. Ze worden net als de eerstelingen garf door de handen of in de handen van de priester geheven, dan wel bewogen, want dat staat er eigenlijk, voor het aangezicht des Heren. De eerstelingen garf en de eerstelingen broden, aan elkaar verbonden. Heb je dat nog? En dan heet het ook nog bij de eerstelingenbroden dat het gezuurde broden zijn, wat eigenlijk niet kan, want je beschouwt het als een offer, het wordt de Heer aangeboden, maar wat je de Heer aanbiedt mag niet gezuurd zijn, zeggen dezelfde Levitische voorschriften. Er is 1 uitzondering, dat zijn die eerstelingenbroden. En dat is omdat die eerstelingenbroden de uitbeelding zijn van de hele gemeente. Die deel heeft aan de eerstelingen garf, die daar het resultaat van is, die daaraan verbonden is, door een volkomen werk Gods, 7 x 7, 7 weken, 50 bovendien, hetgeen duidt op een nieuwe schepping, zo zonder meer. En ook duidt het op eerstelingen en dus eerstgeboorterecht van de gemeente. En het is gezuurd omdat het niet een beeld is, zoals men soms denkt, van de opname van de gemeente, maar het is een beeld van het ontstaan, de roeping van de gemeente, nu nog, waarbij wij nog steeds als leden van die gemeente, weliswaar een gemeente van eerstelingen zijn, maar toch nog in het vlees en toch nog met zuurdesem. Dat wil zeggen, de zonde is nog steeds in ons. Heb je dat? Maar niet tegenstaande dat, gewijd aan de Heer. Vandaar dat er ook, wat we ook later lezen, dat we onze lichamen, die strikt genomen nog steeds zondige lichamen, sterfelijke lichamen zijn, dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, God wel behagelijk offer, enzovoorts. Kortom, dat wat Pinksteren wordt uitgebeeld in het Wekenfeest, in het Oude Testament, sinds de wet en dus onder de wet, is het de roeping van de gemeente als deelhebbend aan Christus de eerstgeborene. dat komt niet pas bij Paulus in zijn latere brieven. Dat is een belangwekkend onderdeel uit het plan Gods dat hij uitvoert in onze dagen. Daar is niks onverwachts aan. Dit concept is bepaald ook niet nieuw. Het is gewoon onderdeel van Gods eeuwig voornemen. Met opzet gebruik ik nu de term uit Efeze 3, waarover de gemeente gesproken wordt, en dat die is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen. Dan dat plan der eeuwen, afhankelijk van welke vertaling je leest. Heb je dat nog? Staat gewoon in het Oude Testament. Nou ja, in beelden. Daarmee is het dus verborgen. Afgezien daarvan hebben we niet alleen deze symboliek in de gezette hoogtijden des Heren, maar we hebben ook in de diverse geschiedenissen in het Oude Testament uitbeeldingen van de roeping van de gemeente. En in sommige schriftplaatsen heb je niet beelden, maar betrekkelijk letterlijke teksten, voor zover je dat letterlijk mag noemen, want dat weet je nooit helemaal zeker of je het zo mag noemen, maar letterlijke teksten die of onverklaarbaar zijn, of ze gaan inderdaad over de gemeente als zodanig. En daar ga ik geen voorbeelden van noemen nu, want dat doet er ook weinig toe. Maar het Oude Testament is vol met deze, nou ja, met deze zaken. Het is jammer dat men ze niet kent. De Joden kenden ze ook niet. Wat is dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden door hoofd des hoeks. Vroeg de Heer. Die zegt, wat is dan dit? Nou, de steen is de Messias. Hij wordt verworpen door het Joodse volk. En hij wordt hoofd des hoeks bij een ander volk. Dat wil zeggen, in de praktijk bij de gemeente. Uit onze dagen. Dat staat in Psalm 118. Om maar eens wat te noemen. En de Heer vraagt het op zo'n danige wijze dat ze kennelijk hadden kunnen weten. Niet de essentie van wat de gemeente voor een ding is, maar wel dat in een periode van ongeloof van wat Israël heette, of de functie van Israël vervulde, dat in die periode van ongeloof van dat volk, van de bouwlieden, dat de Heer een ander werk zou doen, nou ja, een ander werk, een werk zou doen dat wel degelijk al vast lag in Gods plan. Daar gaat het om. En dat is ook wat het Nieuwe Testament, ook de Efezebrief, de late brief van Paulus over de gemeente, zegt. Dat het wel degelijk is naar Gods plan. Dat men het niet wist in het verleden, men wist zoveel niet. En men weet ook in onze dagen zoveel nog niet. Want ja, dat is natuurlijk niet aardig, maar hoe moet ik dat dan doen? Ik moet toch gewoon zeggen, veruit de meeste christenen en zelfs veruit de meeste oprecht wedergeboren mensen hebben geen idee wat de gemeente is. De hele kerkgeschiedenis door heeft men gediscussieerd over de vraag wat de kerk eigenlijk is. En als het ons kerkgenootschap is, wie is er dan lid van? Dat wil zeggen, wie moeten wij als lid toelaten? En wie moeten wij als verondersteld lid er weer uit excommuniceren? Want dat heet excommuniceren. Ander woord voor gooien. Maar, ja, daar gaat het toch altijd maar over. Nee, ook in de zogenaamde vrije kring hoor. Precies hetzelfde. Maar men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Of althans, men is niet bereid de consequenties daarvan te aanvaarden. Omdat het inconvenient is. Het moderne woord, dat kent u wel, hè, sinds die, nou ja, Amerikanen, zou ik maar zeggen. Inconvenient truth is dat dan. Het is niet, bevalt ons niet en daarom willen we het niet horen. Zo gaan die dingen. Maar kijk, ik zal u wat anders zeggen. In Jesaja 65 en 66 lezen wij, ik geloof nergens anders in het Oude Testament, lezen wij dat God zou maken nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Het is waar Petrus later blijkbaar naar verwijst in 2 Petrus 3. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. De vraag is, waar is die belofte dan? Het antwoord is, dat is Jesaja 65 en Jesaja 66, waar het genoemd wordt. Ik beschouw het toch als een schriftplaats, maar goed. De klassieke verklaring van de klassiek orthodoxe verklaring van die verse is dat het niet noodzakelijk gaat over een nieuwe aarde in de zin van zo'n waarop wij wonen, dat die helemaal weg zou gaan en veranderd worden, of een nieuwe hemel. De klassieke verklaring is dat het dan gaat over dat er iets veranderd is in de wereld. Dat de omstandigheden in de wereld veranderen als eenmaal het nieuwtestamentische tijd aanbreekt. Oh, de Joodse variant is deze. Als eenmaal de Messias gekomen is, dan wordt het leven en de wereld en zo wordt zodanig veranderd dat die helemaal nieuw wordt als het ware. Nou, proeft u dat het een en ander al weggeredeneerd wordt. Toch? Dat hoop ik, dat u dat proeft. Dat is ook zo, maar neem niet weg dat er wel degelijk een kern van waarheid in zit. Want wat het Nieuwe Testament ons leert, is dat Christus zelf, Jezus, in zijn opstanding geworden is de eersteling, de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En daarmee van alle creaturen. En daarmee van degene die ontslapen zijn of waren enzovoorts. Hebben u dat nog? En in ieder geval is ook bekend, ook bij deze schriftverklarers, de uitspraak uit 2 Korinthe 5. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Een nieuw schepsel, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Met andere woorden, die nieuwe schepping, ach, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt in de toekomst, binnen het Jodendom speelt er geen rol, hoor. En in het christendom eigenlijk ook niet. Want in het traditionele christendom verwacht men de verspreiding van het christendom over de hele wereld. En als dat gebeurd is, dan is daarmee de nieuwtestamentische bedeling vervuld geworden, voltooid geworden in dat de hele wereld christelijk is. En dan ziet de hele wereld er ineens heel anders uit, want dan is iedereen die in Christus is een nieuwe schepping, enzovoort. En zo redeneert men deze dingen weg. En waarom ik dat aanhaal, is simpelweg omdat het echt waar is dat Christus de eersteling is van een nieuwe schepping. Hij is het hoofd daarvan. En daar waar wij aan hem deel hebben, en dus aan zijn opstanding, want hij is de opgestane, hoort u wat ik nu zeg? Als het zo is dat wij gezegend zijn met de Messiaanse, de zegeningen van Christus dus. Oké, met elke geestelijke zegening in Christus, in de hemel staat het erachter, dan impliceert dat, dan lees je dus dat wij deel hebben aan de opstanding van Christus. Het is wat Petrus zegt in 1 Petrus, is dat een vroeg of late brief, Petrus? Nee, het is een vroege apostel. In die kringen is dat een vroege apostel. Paulus was van een latere lichting. Dat heet een lichting, dat begrijpt u toch? Maar Petrus zegt dat God ons heeft wedergeboren. Dat is tot een nieuwe schepping gemaakt. Dat is dus opgestaan. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En diezelfde Petrus op de Pinksterdag zegt, God heeft deze Jezus opgewekt en aan hem, en heeft hem de beloofde, hoe staat het, heeft hem gegeven, die beloofde Heilige Geest, de Heilige Geest der belofte, enzovoorts. En die stort dit uit wat gij nu ziet en hoort. Met andere woorden, Christus, Jezus Christus heeft van God leven ontvangen, is daarmee een nieuwe schepping geworden, en hij geeft zijn geest, zijn leven aan een ieder die in hem gelooft. Dat staat daar. Dus met andere woorden, ieder die zich bekeert, want dat is de uitdrukking die gebruikt wordt, tot hem bekeert, krijgt deel aan zijn leven en is dus in Christus een nieuwe schepping enzovoort. En daarmee een eerstgeborene van een nieuw verbond en daarmee eerstgeborene van een nieuwe schepping. Dat is niet pas bij Paulus zo. Heb je dat? En dan nog. Zeker niet pas in Efeze. Het wordt in Romeinen ook uiteengezet. Precies dit. Maar de Heer zelf noemt het eigenlijk al. Ik zei niet dat hij het uiteenzette of leerde, maar hij noemde het wel. Hij zei, wanneer gij mij zult gevolgd zijn in de wedergeboorte. In de nieuwe schepping dus. In de opstanding. In de wedergeboorte. Zult ook gij zitten op 12 tronen. Meer waren niet nodig, het waren maar 12 discipelen immers. Zult gij zitten op 12 tronen, oordelende 12 geslachten Israëls. En die discipelen zijn een uitbeelding van de gemeente. Zijn de eerstelingen die deel zouden hebben aan de Messias. Het zijn degenen die met de Heer Jezus rondreisden terwijl hij in vernedering leefde hier op aarde. Ze zijn daarmee een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want wij gaan onze wandel naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Wij zijn navolgers van Christus, of hoe die termen maar luiden mogen. En wij wandelen maar stillekens achter hem aan. En wij zitten aan zijn voeten en laten ons onderwijzen. En we worden door de wereld gehaat, want daar horen we niet thuis. We hebben hier geen vaste wonen of verblijfplaats. En we zijn onderweg naar een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Of beter nog, we zijn onderweg naar de openbaring van zijn koninkrijk. En die gaat ooit een keer openbaar worden. Daar zijn die 12 een uitbeelding van. Dat is gemeentelijke waarheid. En als dat allemaal niet toe doet, omdat men zegt, ja, maar dat is symboliek en dat leg je erin, dan zeg ik, nou, dan lezen we maar, laten we dan maar lezen, Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. Waar dan, en dan begint hij weer moeilijk, maar ja. Romeinen hoofdstuk 6. Waar in het gedeelte vanaf vers 12 tot, laten we zeggen, het eind van het hoofdstuk gesproken wordt over twee verschillende mensheden. Kan dat? Eén mensheid, twee mensheden. Ik weet niet hoe je het anders moet zeggen. Mensdom. Dat vind ik niet zo'n prettig woord eigenlijk. Maar doe maar. De mensheid, laten we zeggen, waarvan Adam het hoofd is, dat is de adamitische mensheid. Niet dat er een andere bestaat, maar dat is hem, adamitische mensheid. Adam als het federale hoofd, zo noemen ze dat in Engels sprekende landen, federal head. Het federale hoofd van heel de mensheid, dat is Adam, tegenover een nieuwe mensheid met als hoofd de tweede Adam, de laatste mens, namelijk Christus. En zoals die eerste mens, de natuurlijke mens, deel heeft aan het adamitische leven, aan de genen van Adam, hoe zeggen ze zoiets? En dus in Adam is, en deel heeft aan alle aardse vervloekingen van Adam. Zo is de nieuwe mens, de wedergeboren mens, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Vrij naar Efeze 1 vers 3 was dat. Gaat me om de tegenstelling. Maar die tegenstelling wordt hier gemaakt. Gelijk door één mens, alzo door die andere. Door die andere ene. Heb je dat? Gelijk door één mens de zonde, alleen zoals door die andere de rechtvaardigheid. En zoals bij de een de dood geheerst heeft door die een, veel meer zullen die over die andere, zullen die anderen in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. En gelijk door één misdaad, alzo door één rechtvaardige daad, enzovoorts. Het is de tegenstelling tussen twee categorieën, twee rassen. Hoe zeg je dat? Twee verschillende mensheden. De een is de oude mens, de ander is de nieuwe mens. En daarom lezen wij later in Efeze en in Colossense, misschien elders ook, dat weet ik zo gauw niet, dat wij zouden afleggen, nee, dat wij het voorbeeld van Christus zouden navolgen. navolgers Gods en dus navolgers van Christus zouden zijn, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, dus Efeze 4, aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens enzovoorts. Want of dat nou past in traditionele theologie of niet, is mijn zaak niet. Wat er staat is dat de Heer Jezus de oude mens heeft afgelegd en de nieuwe mens heeft aangedaan. En de bedoeling is dat wij dat ook zouden doen, dus in navolging van hem. Want ja, wij zijn eerstelingen geworden van een nieuwe schepping, met Christus levend gemaakt. Dat is Efeze. Maar nu Romeinen 6. Na hoofdstuk 5, waarin die twee mensheden tegenover elkaar gesteld worden, die van een oude schepping en die van een nieuwe schepping, lezen wij in vers 3, kortheidshalve. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, en weet u wat het is? Door alle discussie over begrip doop raakt men hier al, dan ben je pas in vers 3 van ons succes, raakt men hier al het spoor bijster. Want wat nu als je niet gedoopt bent? Dan ga je nat. Oh nee, dat kan juist niet. Hè? Nee. Ik weet niet eens wat dat betekent. Ik ken de uitdrukking uit militaire dienst, maar daartoe maar. Maar goed, ik moet het dus weer uitleggen. Doop, het Bijbelse woord baptismo, heeft niet de betekenis van besprengen, ook niet van nat maken, zelfs niet eens van onderdompelen. Het is nog meer dan dat. Het is doordrenken. Bapto is onderdompelen. Baptizo is het woord voor doordrenken. Zoals er staat, wij zijn door één geest tot in Christus gedoopt, wij zijn namelijk door één geest gedrenkt, staat er dan. Helaas vertaalt men het later met wij drinken aan dezelfde geest of zoiets. Ja, dan raak je toch het idee weer kwijt. Het is van een spons die ondergedompeld wordt en uitgeknepen wordt en dan zich volzuigt. Dat is baptizo, vertaald met doop in de Bijbel. En de algemene betekenis is die, niet die van onderdompeling, is die van eenwording met. Zodat je, men lezen 1 Korinthe 10, de eerste verse, zodat er gesproken kan worden over dat men in Mozes gedoopt is en in een wolk gedoopt is en in een zee gedoopt is, zonder dat men trouwens nat werd, überhaupt. Heb je dat nog? Dat staat daar allemaal. En hier gaat het dus ook niet over de doop in water. Het gaat over de doop in Christus. En het betekent gewoon zoveel als wij deel hebben aan Christus. En dat blijkt trouwens ook uit het verband. En wie in Mozes gedoopt was, kreeg deel aan Mozes. Die liep achter hem aan de woestijn door. Nou ja, eerst de Rode Zee door. De Schelfzee. Enzovoorts. En in de wolk werden ze geleid, niet door Mozes, maar door de wolk, die een beeld is van de Heilige Geest. De wolk met de uittocht uit Egypte en de toortocht door de woestijn enzovoort. Heb je dat nog? En in zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, gaat niet over de doop in water. En over de doop in water ga ik dus ook niet spreken. Dat doet Paulus hier ook niet. Zoveel als gij deel hebt aan Christus, wij deel hebben aan zijn dood, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn namelijk met Christus gestorven. Begrijp je me goed? Dat is iets wat officieel op alle mensen van toepassing is. Daar hoef je geen gelovige voor te zijn. Maar hier houdt het verhaal dan ook niet op. Het gaat om het vervolg. Zie? Of moet ik dat uitleggen? Nee. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Dat geldt voor iedereen. En de prediking van het evangelie was ook niet dat de Heer voor onze zonden gestorven is. Dat is wel zo, maar dat was niet de prediking. Dat is ook niet de blijde boodschap. Want verloren ben je toch, je gaat toch dood. De blijde boodschap is dat God leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht in Christus. De prediking was de blijde boodschap is. En God heeft hem opgewekt. En sindsdien is hij degene die beantwoordt aan alle beloften en profetieën aangaande de Messias en zijn werk in het Oude Testament. Dat is de blijde boodschap. Dat is de boodschap van de vervulling van Gods beloften. Per definitie. Dat wil zeggen, evangelie is niet maar een blijde boodschap, maar evangelie is de boodschap van dat wat eraan zat te komen, wat beloofd was, vervuld is geworden. Dat zeg ik niet voor het eerst, hè. Het is nooit anders geweest. Dit is wat het is. En dat is de prediking. Kijkt u het maar na in de boeken. En met name in de boek Handelingen dan. God heeft hem opgewekt. God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. En wie in hem gelooft, ontvangt nieuw leven. Zie. En wat de zonde betreft, die heeft hij weggedragen aan het kruis. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg. Ook van de ongelovigen, ja. Nou ja, op één zonde na. Dat is die van ongeloof. Daarom wordt de mens zalig door geloof. Kun je voor kiezen. Nou ja, terug naar dit schriftgedeelte. Weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn en dus met hem vereenzelvigd zijn, wij vereenzelvigd zijn met zijn dood. Wij zijn dan dus met hem begraven. Zand erover. Door de doop in de dood. Niet in water, maar in Christus en dus in zijn dood. Opdat, dan komt het doel, want dit was niet het doel. De kruisiging en de dood van de Heer was dus ook niet het doel. Dat is wat ik altijd zeg, wat ik heb tegen de Passion. In welke vorm dan ook. Jij ook, die van Bach, ja, zeker wel. Het houdt op waar het eigenlijk moet beginnen. Hè? Lange inleiding als u het mij vraagt, lange zit. En als je denkt van nou komt het, dan komt het niet. Dan, ja. En het wordt gebracht als een feest. Kom van de week zag ik het nog even voorbij komen. Het werd aangekondigd. Waar was het nou van het jaar? In Harlingen? Had ik dat nou goed? Harlingen? Oké. Okay. Niet dat het me ook maar iets interesseert. Maar het werd aangekondigd. De Passion. Jongen, jongen. Mensen weten helemaal niet waar het over gaat. Nou ja. Vergeef het ze maar. Op dat gelijke wijs, wij zijn met hem begraven, gestorven, begraven. Op dat, er komt het doel. Op dat gelijke wijs, Christus, van tussen de doden uit de doden, opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Dus de vraag is, waartoe is hij opgewekt? Ja, om de Vader te verheerlijken, tot heerlijkheid Gods. Alzo ook wij, in nieuwheid des levens wandelen zouden, en dus tot heerlijkheid des Vaders. En hier staat dus gewoon dat wij als gelovigen met Christus zijn opgewekt. Daar wij dood waren door de misdaden en zonden waarin we eertijds gewandeld hebben enzovoorts. En we zijn opgewekt, uit genade zijn gezalig geworden door het geloof enzovoort. Want wij zijn zijn maaksel, ik citeer uit het hoofd nu weer Efeze 2, hè. Wij zijn, vers 11 of zo. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En dus, dit vers, waartoe zijn we opgewekt? Omdat we in nieuwheid des levens zouden wandelen als nieuwe schepselen. En dus tot eer van God. En dan komt hij. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, staat de vertaling. Maar u begrijpt toch dat die uitdrukking dezelfde betekenis heeft als zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn. Je kan hem ook vervangen, vers 5. Want als wij in Christus Jezus gedoopt zijn en dus in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen we het ook zijn in de gelijkmaking zijn en opstanding. Dat wil zeggen, hier wordt gewoon verklaard dat doop betekent, je hebt er niet eens een woordenboek bij nodig, dat doop betekent één plant worden met. Dat is een ingewikkelde vertaling, want er staat letterlijk samengegroeid. Samengegroeid. De vertalers hebben het extra willen benadrukken. Dan wordt het één plant. Kan dat? Ja hoor, je zet die drie berken dicht bij elkaar. En na verloop van tijd is het gewoon één ding. Groeit in elkaar. Het is van dezelfde soort, het wordt één geheel. En je hebt zoals bij berken zie je dat vaak, hè? Van die drie tegelijk. Nou, ik had er ooit een in de voortuin staan, maar hinderlijk. Maar toen maar. Maar dat gebeurt, dat groeit aanheen. En dat is wat hier genoemd wordt. Indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zullen wij dat ook zijn in zijn opstanding. Niet pas in de toekomst, maar in het heden uiteraard. Hè? Dat blijkt uit de hele context verder. Namelijk, de bedoeling is dat wij niet meer de zonde zouden dienen, maar dat wij de gerechtigheid zouden dienen. En daar gaat de rest van het hoofdstuk over. Dat is dat hoofdstuk met dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen, gereedschappen, tot wapenen der gerechtigheid. Zie? Niet langer de zonde dienen, slaaf van de zonde zijn, maar inderdaad dienstbaar zijn aan de Heer. Onder de heerschappij van de genade. Staat er bovendien ook nog, want er staat in vers 14... Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, als heerschappij van de genade van doen heeft met het bestaan van de gemeente uit onze dagen, dan wordt het hier dus netjes aangekondigd. En dat is zo, want ik weet niet of u die statistiek ook bijhoudt, maar het woord genade staat 12 keer in de brief aan Efeze. En dat is van belang, want zegt men 12 staat voor heerschappij. En dus spreekt de brief over de heerschappij der genade. Een late brief van Paulus. Maar hier staat letterlijk heerschappij van de genade. Gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat is in de Romeinenbrief. En daarna roep ik ook maar meteen de Hebreeënbrief, want die wil men ook nog wel eens wegredeneren. Want daar hebben we de troon der genade. Dat is dus de heerschappij der genade. Daar leven wij onder. Heb je dat? In Hebreeën staat het trouwens ook hoor. Daarom, heilige broeders, gij die der hemelse roeping deelachtig zijt, enzovoorts. En er staat dat onze hoge priester is ingegaan in de hemel met als strekking, Hebreeën 9, dat wij hem zouden nagaan, navolgen, navolgers van Christus, en dus ook het heiligdom zouden binnengaan en bewust zouden leven in het besef dat we hemelburgers zijn en leven onder het nieuwe verbond. Dat is heel Hebreeën 9. Met als consequentie dat we ook onze lichamen zouden stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer om hem te dienen. Dat is Hebreeën 10. Omdat we deel uitmaken van het ene lichaam dat Christus geofferd heeft sinds en op grond van zijn opstanding. Dat staat overal. Precies dezelfde gedachtegang. We hebben deel aan de opgestane Christus. En zoals Christus de eersteling is van een nieuw verbond en een nieuwe schepping, zijn wij dat ook. En zoals de eersteling Christus gesteld is tot priester naar de ordening van Melchizedek, zijn wij dat ook, want wij zijn een priesterlijk volk. En hebben dus de verantwoordelijkheid om het woord van God te bewaren en vervolgens te onderwijzen. Hebben jullie dat nog? En zoals Christus beschreven wordt als de tempel Gods, soms de tabernakel, maar gewoonlijk ook de tempel God. Ook in Openbaring heet dat. Zo staat van de gemeente dat die als lichaam van Christus een tempel Gods is. En daarmee een pilaar en vastigheid der waarheid. Heb je dat nog? Het is volstrekt dezelfde waarheid. Er is geen onderscheid tussen die brieven of zo. Er is ook niet de volgorde in. De volgorde van de brieven in de Bijbel is de volgorde die bepaald is door de inhoud. Dat is officieel. Degene die de volgorde bepaald hebben van onze Bijbels, van, dat wil zeggen van het Nieuwe Testament, want daar heb ik het over, hebben dat gedaan op basis van de inhoud. En de Romeinenbrief staat vooraan, omdat die begint met dat het evangelie tevoren verkondigd was en dat het evangelie is van Gods afkomstig, datgene tevoren beloofd had. En het is kracht Gods tot zaligheid, waarna de vraag is, waar is dat voor nodig? En dan staat er, nou, omdat de toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden, hoofdstuk 1 vers 18, en dat de mens God niet wil kennen en niet wil danken en waar de mens tot God gemaakt heeft, of zelfs dieren tot God maakt, enzovoorts, enzoverder. En hoe zit het dan met de Joden? Ja, die Joden, ja, het uitverkoren volk. Nee, ja, maar ja, je kunt wel de wet hebben, maar als je de wet niet houdt, dan, of niet kunt houden, dan word je daar niet zalig door. Dus er is behoefte aan een blijde boodschap en een nieuw verbond, enzovoort. Dat is wat uiteengezet wordt. Zo begint de Romeinenbrief. Zie? En daarom staat hij aan het begin. En als je daarna moeite hebt met het idee dat we ter wet gestorven zijn en dat wij niet onder de wet leven, volgt dan meteen de Galatenbrief op. Dat is de tweede brief in het Nieuwe Testament, de Galatenbrief. Die gaat alleen maar daarover. Maar weer over gestorven met Christus. Toch? Jawel. En daarmee verlost van de wet. En het prediken van de wet is tegen de wet en daarmee een wetsovertreding. Staat er. Als ik de wet predik, dan stel ik mezelf tot overtreder, zegt hij. Zie, het is meteen het einde van de leer der dankbaarheid. Maar dat is de Galatenbrief. En als je dan moeite hebt met het idee dat al die aardse dingen voor God geen enkel belang hebben, dan krijgen we heel lang twee lange Korinthebrieven. Ik wens u sterkte. Daar gaat de Korinthebrief over. Ja. Tot vervelens toe, dat geef ik meteen toe, dat is zo, ja. Maar ja, mensen zijn hardleers, gelovigen blijkbaar ook. Die denken dat God er is om ons aardse leven te regelen en ons maatschappelijk leven op orde te brengen en al dat soort dingen meer. Omdat alle godsdiensten dat leren. Maar christendom is geen godsdienst. Dat las ik gisteren nog bij Sir Robert Anderson. Christendom, zei hij, is strikt genomen geen godsdienst, is het tegenovergestelde. En gelijk had hij. Nou ja, enzovoorts. En daarna krijgen we, ja, Romeinen, Korinthe, Galaten. Ik noemde ze in de verkeerde volgorde, Galaten en Korinthe, maar sorry. En daarna krijg je dus Efeze. En die benadrukt dat we niet alleen met Christus zijn opgewekt en nieuwe schepselen zijn, maar benadrukt dat we daarmee ook een hemelse positie hebben ontvangen. Dat ligt nog een hele fase verder. Strikt genomen, dat hangt samen met de vaste spijs. Dat is de vaste spijs. Dat is uiteenzetting over Christus en zijn tegenwoordige positie en werk vanuit een verhoogde positie tot in de hemel. Niet maar een herstel van een paradijs of de Hof van Eden hier op aarde, zoals velen denken. Vooral Jehovah's getuigen denk ik vaak, maar vooruit. Maar in tegendeel, de gemeente heeft een nog hogere positie gekregen. En dat is wat, inderdaad wat er in Efeze dan expliciet bij staat. Dat wil zeggen, met hem gezet in de hemel. Maar nog steeds met dezelfde strekking, namelijk dat wij in dat leven dat wij hebben ontvangen met Christus inderdaad hem zouden dienen. En dat is dus in een priesterlijke functie. Maar ik heb het natuurlijk uit mijn hoofd al geciteerd. Uit Efeze hoofdstuk 2 is dat. Hij heeft u levend gemaakt. Hij heeft u, of ons, wat u maar wil, mede opgewekt met Christus. Want we hebben deel gekregen aan Christus, zijn één plant met hem geworden. En we zijn, vers 10, geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam, dat was die oude mensheid. Maar nu in Christus, die nieuwe mensheid. Tot goede werken, en niet uit goede werken, maar tot goede werken welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En als ik het dan vlug zeg, is het ongeveer dit. De vraag is welke goede werken, wat is de aard van die goede werken? En het antwoord is, nou, wij worden vanaf vers 11 als gelovigen uit de heidenen, samen met de gelovigen uit de Joden, want die zijn niet buitengesloten. Wij worden gezamenlijk als gelovigen gebouwd op één fundament tot één huis Gods uit vers 19. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, want die hebben het fundament gelegd. En we worden gebouwd tot een heilige, vers 21, een heilige tempel in den Heere. Of vers 22, een woonstede Gods, want dat is wat een tempel is, in de geest. Dat wil zeggen, een geestelijke tempel. En dat houdt dan weer in wat die functie is, namelijk het bewaren van het woord van God, dan wel het woord van Christus, dat rijkelijk in ons zou wonen, enzovoorts. Zie? Maar op zich is het geen nieuws. Waar nog bij komt, dat de roeping van de gemeente, komt hier hoor, dat de roeping van de gemeente in het algemeen dezelfde is als die van Israël. Dat is voor degene die menen dat de gemeente totaal iets anders is dan Israël. Dat is een noodlottige fout. Dat is een misverstand. Dat komt voort uit het idee dat traditioneel geïnstitutionaliseerd, is dat een goed woord eigenlijk, christendom dat bestaat uit instituten, dat beschouwt zich traditioneel als Israël. Men maakt geen onderscheid tussen Israël en de kerk. Heb u dat nog? Dat is, nee, om niet te ver af te wijken, dat vind je in ieder geval in orthodox Calvinisme tot vandaag, voor zover het nog bestaat, want dat weet ik ook niet. Maar men kent het onderscheid niet. En toen hebben ze dat is verbondstheologie, en toen hebben ze binnen de kringen van de bedelingenleers er werk van gemaakt om aan te geven het verschil tussen de kerk, de gemeente met een hoofdletter, en Israël. Ja, dat is wel aardig, maar het een sluit het ander niet uit. Want de gemeente heeft wel degelijk deel aan de roeping van Israël tot uitverkoren volk. Namelijk, wij zijn het uitverkoren volk als gemeente. Een volk hem ten eigendom, een volk voor zijn naam, verzameld uit de volkeren, uitgeleid uit Egypte. Zoals de wet begint, weet u nog? Ik ben de Heer uw God die je uit Egypte hebt uitgeleid. Alleen de gemeente van onze dagen, in afwachting van de wederkomst van Christus, is een gemeente van eerstgeborenen binnen Israël. Nee, heel Israël is een volk van eerstgeborenen. Israël is mijn zoon, Ephraim is mijn eerstgeborene. Staat allemaal in de Bijbel, Exodus, de roeping van Israël, eerstgeborenen. Maar binnen Israël had je dan ook weer een stam met eerstgeboorterecht, zoals heel Israël een volk was van priesters. Maar binnen Israël had je weer een speciale stam van priesters. Nou ja, binnen die stam was ook weer een bepaalde familie specifiek priesters. Weet u nog, binnen Levi enzovoorts. Maar het is hetzelfde beginsel, alleen met een hiërarchie. En de gemeente staat aan het hoofd van Israël, is een gemeente van eerstgeborenen uit Israël, met alle zegeningen van Israël. Vandaar dat de apostelen onze positie als gelovigen baseren op de oud-testamentische beloften. En niet alleen in de oude brieven, maar ja, ik heb thuis ooit een keer, omdat dus de aanleiding toe was, een lijst gemaakt van alle punten die naar voren gebracht worden in de Efezebrief. Om vast te stellen dat wat de apostel ook naar voren brengt, is altijd gebaseerd op oud-testamentische beloften. De Efezebrief. Dat is zogenaamd de late brief van de apostel. En men zegt, dat was allemaal nieuw. Dat berust niet op het Oude Testament. Nou, ik heb er niks in kunnen vinden wat niet berust op het Oude Testament. Ik heb de lijst niet bij me, ik zal u er niet mee lastigvallen. Maar je kunt wel iets beweren, maar klopt niet. Je kunt wel zeggen, Paulus spreekt pas in Efeze over dat we met Christus zijn levend gemaakt. Nee, dat is in de Romeinenbrief al. Zie? Dan heb ik de evangelie nog buiten beschouwing gelaten. Want daar vind je het net zo goed. En omdat we hier nou toch zijn, wat dacht u trouwens van dat hele tafereel van de beroemde schilderij, van die lange tafel met de Heer in het midden, zoals het hoort, en die 12 discipelen eromheen, gezeten in de opperzaal. Wat denkt u dat het voorstelt? Dat is toch een uitbeelding van de gemeente? Ik heb het nog nagevraagd in Rome. Bij wijze van spreken dan, hè. Maar de Roomse, nee, het Roomse commentaar op die uitbeelding van het laatste avondmaal is simpelweg, het is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. En daar hebben ze groot gelijk in. Alleen zij denken de Roomse kerk. En ik denk, nee, niet de Roomse, de katholieken. Dat is hem. Want u weet of het katholiek betekent? Betekent algemeen. En in die protestantse geloofsbelijdenis staat dat ook. Hè. Ik geloof in de ene, algemene. Dat is om de Roomse dwars te zitten. Want die zeggen, nee, wij zijn katholiek. Zeg ik, nee, jullie zijn niet katholiek, jullie zijn Rooms. En wij zijn katholiek. En als je echt een gelovige bent, ben je ook katholiek. En dat Rooms, dat maakt mij niks uit. Wij zijn hier, wat zijn we hier, Elburgs of zoiets? Maar wat maakt mij dat uit? Maar er is maar één algemene christelijke kerk. Maar die ene algemene christelijke kerk, dat is die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven op grond van dat het eerstgeborenen zijn, want eerstgeborenen zijn bestemd voor de hemel. En dat hemelse aspect daarvan, ja, expliciet staat dat pas in Efeze. Maar impliciet staat het in Romeinen, want daar staat, we zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijn doods, begrafenis en opstanding. En zijn tegenwoordige dienst tot heerlijkheid des vaders. En bovendien eerstgeborenen, want dat is hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. Zo'n stelling. Ja, het is wegvertaald, maar dat weet u langzamerhand. Hè? Geroepen tot zo'n stelling waarna wij uitzien. Dat is onze hemelse positie, want degenen die tot zonen gesteld worden zijn dus degenen met het eerstgeboorterecht. En die zijn voor de hemel. Dat is het. En daarna zegt ook het Oude Testament dat de Heer zal komen met zijn heiligen, met de tzadikim, met de rechtvaardigen enzovoort. Ja, dat is de gemeente. In het Oude Testament. Ja, verborgen. Daarom weten de Joden nog steeds niet wie die tzadikim zijn, maar wij weten wie het zijn. Want het zijn wij. Eerstgeborenen. Behoren tot Israël, ja, maar op een hoger niveau. In een hemelse positie. Dat is het. Want God werkt een plan uit waar hij niet van afwijkt. Dat is wat wij moeten leren. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Is God van gedachten veranderd? Nee. Heeft hij het roer omgegooid? Nou, nee. Maar de andere wissel getrokken? Ja, nou, die wissel lag daar al. Dat stond in het Oude Testament al. Daar staat, doch degene die naar mijn naam niet genoemd werden, die hebben mij gevonden, enzovoorts. En het Oude Testament verborgen, ja, staat ook als vraag. Wie heeft onze prediking geloofd en wie is onze arm des Heren geopenbaard? Maar zoek het maar uit. En die vraag wordt gesteld ook aan de Joden die alleen het Oude Testament kennen en willen kennen. Maar ze kunnen ook het antwoord vinden, hoor. Als ze dat maar wilden. Als ze maar, dat, maar de schrift bestuderen. Maar dat gebeurt niet. En dat is de, ja, in het christendom vind je hetzelfde probleem. Men doet het niet, men raakt het kwijt. Men, nou ja, enzovoort. Men doet water bij de wijn, zeg ik altijd. Men versukkelt. En wat men vroeger nog wel wist, dat weet men nu niet meer. En het wordt men niet meer zo, weet men niet meer zeker. Ik heb een vrouw van een evangelist gekend, die ken ik nog trouwens. Het is al even geleden dat ik die het laatst gesproken heb. Maar die zei, ja, maar wij wisten dat vroeger zo zeker. Of dat gaat snel als iemand overlijdt in de hemel enzovoort. Maar zeg maar, ik weet het nou zo zeker niet meer. Ik weet het toch niet, nou ja. Mensen raken alles kwijt. Als je ermee sjoemelt, als je denkt dat je wat los moet laten. En zegt, nou ja, laten we dit maar overslaan of zoiets. Ja, dat is wat er gebeurt. Maar vergis u niet. Ik vind het een prachtig plaatje. Ik heb het niet aan de muur hangen. Maar van dat schilderij, weet u wel, van de laatste avondmaal. Aanzittend aan de tafel des Heren. Ik kom uit kringen waar men zei, dat moet je elke zondagmorgen. En ik heb het toen al vreemd gevonden. Want waar staat dat dan in de Bijbel? Mijn vader vond trouwens ook dat dat moest, maar die zei er wel bij, tegen mij althans, maar er is nauwelijks één tekst voor te vinden in de Bijbel, dat dat moet. Nauwelijks één. Ik weet nog niet welke één het zou dan geweest moeten zijn. Maar, nee, serieus. Maar achteraf heb ik begrepen, nee, dat is niet op zondagochtend. Dat is alle dagen van je leven, daar leven wij uit. Dat is de symboliek van het leven wij uit. Dat is de symboliek van het avondmaal. In een opperzaal, bij voorkeur. Op een ander niveau. De hemelse positie. Met de deuren gesloten, zodat de religie daar niet binnen kan komen. Om de vrezen der Joden heet het dan. Daar is men verzameld, daar zit men aan de tafel die door de Heer bediend wordt en die reikt ons zijn brood. Wat reikt hij ons aan? Zijn leven. Zijn lichaam. Zijn bloed. Dat is zijn leven van het Nieuwe Testament. En men heeft het weggeredeneerd omdat men niet verder kwam dan het kruis enzovoorts. En is de betekenis van Pasen kwijtgeraakt. Merkwaardig genoeg, want het was oorspronkelijk het grote feest van het christendom, hè? Pasen. Men is kwijtgeraakt. Ik geloof dat we nou niet verder komen dan Goede Vrijdag. Dan de Passion. Toch? Gek is dat, hè? Men gooit die dingen door elkaar. Maar ja. En via levende drie-eenheid is het kerstfeest geworden. Alsof de geboorte van Jezus de vervulling bracht van de Messiaanse beloften. Maar dat is niet zo. Echt niet. Er was een komst in vernedering. En het was nog het eind niet van de vernedering. Het zijn allemaal misverstanden. En ja, de Bijbel leert ons anders. De Bijbel leert ons dat wij in onze dagen maar één situatie kennen. Dat is die van het avondmaal. Dat is die van het aanzitten aan de tafel des Heren. Waarbij hij ons zijn zegeningen aanreikt. En waarbij notabene die ene Jood, om zo te zeggen. Die zo heette bedoel ik. Judas, eruit stuurt. Dus jij hoort hier niet. Zie je? Religie hoort daar niet thuis. Integendeel. Religie pleegt verraad aan de Heer. Religie legt een nadruk op de mens. Die wat zou doen of zou moeten doen op een of andere wijze. Religie haalt de Heer naar beneden om de Heer te implementeren. En het werk van de Heer te implementeren in het menselijk bedrijf. En wat de Heer aan ons doet is precies andersom. Die zegt, hier is een, let op, een toebereide zaal. Dat was niet van het laatste moment. De gemeentelijke positie is niet van het laatste moment of uit een late brief. Het was van tevoren bepaald, vastgelegd in de Oud-Testamentische geschriften. En toen het één keer zover was, je zult die opperzaal vinden, een toebereide zaal enzovoorts. En daar brengen de discipelen hun tijd door. Daar zijn ze tot aan Pinksteren kennelijk. En daarna weten we het niet precies. Waarschijnlijk nog steeds. Ik denk dat dat is de locatie gebleven is waar de gelovigen uit Jeruzalem sindsdien samenkwamen. Maar het is de uitbeelding van de positie die wij nog steeds in onze dagen innemen. Zittend aan de tafel des Heren en gezegend met elke geestelijke zegening.